Goedemorgen, broeders en zusters, na zoveel weken ook weg geweest te zijn. Is het heerlijk om in zo'n volle samenkomst het woord Gods te mogen uitspreken. En allereerst moet ik nog op een verzoek van mijn vrouw ingaan om degene die ons kaarten hebben gestuurd met allerlei wensen erop, met kerstmis en het nieuwe jaar, hartelijk bedanken. Het is een zeer groot aantal geweest dit jaar. Maar wij kunnen ze uiteraard niet allemaal een bedankje terugsturen. Dus daarbij heb ik mijn plicht ook weer vervuld. En hartelijk dank namens mijn vrouw en ook namens mij. En het ligt ook natuurlijk, als ik hier spreken moet, niet in mijn aard om een schoolverhaal te gaan vertellen over het kerstfeest en te werken op het emotionele, maar we gaan het eens opzoeken in het laatste hoofdstuk, de laatste woorden die de profeet Jesaja uitgesproken heeft. En dan verplaatsen wij ons maar ogenblikkelijk in die hemelse gewesten waarin deze grote man Gods ook heeft verkeerd. Jesaja 66, de laatste woorden van deze profeet. En we willen zien of hij ook nog een woord voor ons vanmorgen heeft. En dan hebben we onderwijl opgezocht, ik hoop dat je allemaal je Bijbel bij je hebt, het zwaard des geestes, Jesaja 66 vers 5. Hoort het woord des Heren, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verstoten om mijn naams wil, zeggen dat de Heren zijn heerlijkheid tonen, opdat wij uw vreugde aanschouwen. Maar zij zullen zelf beschaamd staan. Er klinkt gedruis uit de stad. Het klinkt uit de tempel. De stem van de Heere, die vergelding brengt over zijn vijanden. Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard. Voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht, of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen. Zou ik ontsluiten en niet doen baren, zegt de Heer? Of ben ik een die doet baren en toesluit, zegt uw God? Verheugt u met Jeruzalem, en juicht over haar, gij alle die haar lief hebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij alle die over haar treurt. Opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst. Opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst. Tot zover. Dat zijn nou heerlijke uitspraken, maar waar je wel even over moet denken. Voordat je dat nu zegt, ja, dat is voor mij volkomen duidelijk geworden. Daarvoor is het ook de profetie van de oude dag, omhuld in allerlei beelden die wij langzamerhand wel zijn gaan verstaan. U hebt hier geen 2000 jaar zoals we hoorden bidden, maar nu al bijna 2800 jaar terug te denken. Jesaja was een profeet die leefde in 750 omstreeks voor Christus geboorte. En in zijn tijd herkennen wij onze tijd. Er was een geweldige grote bloei van het rijk van Juda geweest. Een welvaartstijd zoals Juda alleen maar onder David heeft gekend. Dat was onder koning Uzzia. En Jesaja 6, die het roepingsvisioen beschrijft, vertelt ook dat het was het sterfjaar van Uzzia. Die grote en machtige vorst die Juda geweldig heeft uitgebreid en rijk gemaakt. En dan komt de duisternis langzaamaan opzetten, niet ineens, maar er is een recessie. Er is een achteruitgang, een verval. De welvaart is voorbij. En dan komen die oorlogsdreigingen van de opkomende wereldrijken, uitgerekend daar ook uit het oosten. Dan kun je merken dat de zoon van Uzzia, de goddeloze koning Achas, te maken krijgt met het wereldrijk Assyrië, met de hoofdstad Ninive. En wat probeert hij? Hij tracht een bondgenootschap aan te gaan om de dichtstbijzijnde vijanden zoals Syrië en Israël van de stad af te houden. Een bondgenootschap met een volk dat volkomen godenvijandig is. En waarvoor doet hij dat? Om anderen van zijn lijf af te houden, van zijn stad. Damascus, dat was de vijandelijke stad. En als dan Achas gestorven is, dan komt er de vrome koning Hiskia. En uitgerekend, om nu weer dat Assyrië van zich te houden, sluit hij een verbond met het opkomende wereldrijk Babel. En misschien herinnert u zich nog wel hoe hij aan die Babylonische gezanten al zijn schatten toont en daarmee betuigt dat hij met hen in zee wil steken. Verderfelijke bondgenootschappen met de vijand. Met wereldrijken die typisch antichristelijk waren. Een tijdperk ook van geestelijk verval. De Jesaja 66, dus dat laatste hoofdstuk, dat zegt het nog maar even. In een zeer bekende tekst die ook in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Zo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten. Waar zou dan het huis zijn dat gij mij zoudt bouwen en de plaats mijner rust? De godsdienstige verrichtingen van dat volk concentreerden zich in de tempel, in een stenen gebouw. En dat was voor dat volk het een en het al. Men beperkte God tot een fraai huis. Achas, de goddeloze koning, was een tempelbouwer zoals er in eeuwen niet geweest was. Uitgerekend die goddeloze koning, die heeft die tempel verfraaid. Hij heeft zelfs een altaar naar binnen gesmokkeld. Dat had hij gezien in Damascus. Toen hij een bondgenootschap aanging met de koning van Assyrië, die juist Damascus zijn vijand had veroverd. Hij zegt, dat is een prachtig altaar. Laten we dat maar in de tempel zetten. Dat is modern. Dat is kunst. Dat is een heerlijkheid. En daar bracht hij dan ook zijn offers. Maar tegelijkertijd, als hij trouw zijn tempel bezoekt en trouw aanwezig is bij de offers op dat nieuwe altaar dat hij heeft laten maken en de hoge priester Uria was hem daarbij behulpzaam geweest, dan tegelijkertijd, dan dient hij ook de afgoden. En dan staat er in het boek 2 Koningen 16 dat hij zelfs zijn zoon door het vuur liet gaan, een gruwel. Zoals de heidenen dan deden. Hij offerde zijn zoon aan de Melechet, aan de Moloch. En dat was voor hem ook een vorm van godsdienst. Een kinderoffer brengen. En daarom zegt Jesaja, zo merkwaardig en anders begrijp je dat niet in Jesaja 66, vers 3. Wie een stier slacht, verslaat een mens, doodt een mens. Dat zijn dus diezelfde die in de tempel God zitten en tegelijkertijd de gruwelijkste ongerechtigheden doen. Wie een stier slacht, doodt ook een mens. We zouden zeggen, wie trouw in de dienst des Heren komt en men zingt de liederen mee, en tegelijkertijd zou men abortus plegen. Ja, je zou zo'n soort vergelijking kunnen trekken. Wie een schaap offert, wurgt ook een hond, staat er dan achter. Die ontheiligt dus de dienst des Heren. Door zijn levenspatroon. Door te doen wat de wereld, de afgodische wereld ook deed. Wie een spijsoffer brengt, drinkt zwijnenbloed. Onrein vlees. Wie wierook ten offer brengt, prijst een afgod. Dat waren de gruwelijkste dingen die tegelijkertijd gedaan werden door mensen die in de tempel bezochten. Is het wonder dat Jesaja zegt, God woont niet in zo'n tempel. Hij ziet die mensen aan die daar komen. Ze zijn schizofreen. Ze zijn gespleten. Ze zijn onheilig. Hun ziel dient God en ze hebben lust in gruwelen. Een kenmerk ook van onze tijd. Men vindt dat in kerken, men vindt dat ook in onze samenkomsten. Mensen die een dubbel leven leiden. Ze zitten hier in de samenkomst, maar ze liggen overhoop met hun eigen vrouw of man. Ze twisten. Ze doen zonde. Ze bedrijven onreinheid, die onnatuurlijk is. Ze zoeken dat. En de Heere zegt, evenals hier, ik ga mijn dorsvloer doorzuiveren. Ik ga die mensen uitzuiveren. Ze zullen dat kwaad moeten laten of anders zich bekeren. Het is zo moeilijk om mensen die gebonden zijn aan allerlei zware zonden, om die te herstellen, om die vrij te krijgen. Maar het is mogelijk. Achas en later de zoon van de vrome koning Hiskia, Manasse. Het is wel merkwaardig. Een vrome vader, Uria. Een uiterst goddeloze zoon, Achas. Een zeer vrome koning, Hiskia. En dan weer een zoon, Manasse, die wel de kroon gespannen heeft in de goddeloosheid. Een merkwaardige afwisseling. Dan kun je zien hoe de boze telkens tracht ook in onze tijd zijn slag te slaan, juist onder onze kinderen. Want daar wil de antichrist zijn leger uit recruteren. Als ze maar wat kennen van dat volle evangelie, dan kan hij ze later zoveel te beter in zijn dienst stellen. Koning Achas was bezig met een satanskerk. Met al die offeranden. Die verschrikkelijke dingen, die zonde. We zouden zeggen, nou dat is nogal sterk, een satanskerk. En dan tegelijkertijd in de dienst des Heren. Ja, maar het Nieuwe Testament kent die uitspraak ook. Een synagoge van de Satan. Nu waren hij dezelfde gedachten. Gij zijt een synagoge van de Satan. Dat wil zeggen, je bent gespleten in je denken. Ben je één? Heb je een gedachtenwereld die alleen mij toegewijd is? Maar je kunt niet twee heren dienen. Het is een onmogelijke zaak. En dan zijn wij bezorgd vaak over het groene gras, de jeugd die in onze tijd gaat verbranden. Want als ze niet radicaal kiezen, dan worden ze meegezogen en ze komen in de legers van de antichrist. Dan gaan ze ook de hemelse gewesten in, maar aan de verkeerde zijde. Het is heerlijk als dan de profeten er zijn onder Gods volk, die ons vertroosten en vermanen en bemoedigen, zoals ook deze morgen. Want dan denk je, ja, dat is nou een profetie, die had ik ook wel uit kunnen spreken. Ja, maar ja, daar heb je nou net niet aan gedacht. Maar dat is nou juist wat het onderwerp ook ten nauwste raakt. De profeten worden door Gods geest geleid. En al die mensen die wegdwalen en afzwerven, die worden niet door Gods geest geleid. Kennen ook de stem der profetie niet. Weten niet wat het is als God tot een mens spreekt. Dat vinden ze vreemd. Hè? Dat je de stem van God hebt gehoord. Als je bidt, dat je zegt, ik heb een antwoord gekregen. Hè? Als je tot de Heere roept, dat hij je een antwoord duidelijk en klaar in je hart legt. Nou, dat kende Jesaja. Dat kenden nu al die mensen die ook bij de geboorte van Jezus hem omringden. En Jesaja gaat dan profeteren over een nieuwe tijd. Hij zegt, er komt een tijd dat de wereld weer in barensnood is. Politiek, economisch, geestelijk. Hij zegt, en dan in die spanning, in die duistere tijd zal er een licht opgaan. En dan hebben we gelezen, die merkwaardige woorden, er is een gedruis in de stad. Er klinkt een gedruis in de stad. Het klinkt uit de tempel. De stem van de Heere die vergelding brengt over zijn vijanden. Dat gaat eraan vooraf. Hij ziet over de eeuwen heen. Naar een komende tijd die verlossing brengt, maar die vooraf gegaan wordt door een geweldige spanning in stad en tempel. En dan zijn die stad en tempel de beelden van de hemelse gewesten, van het nieuwe Jeruzalem en van de tempel Gods en van die hele geestelijke wereld. Hoort, zegt hij, geraas. Ik hoor het. 800 jaar van tevoren hoorde hij dat geraas uit de stad komen. Dat gerommel, zegt de katholieke Bijbel, uit de tempel, als van een onweer. Het is de stem des Heren die wraak neemt op zijn vijanden. Zoals Zacharias dat later zegt, die diezelfde gedachte uitspint om ons te redden uit de hand van onze vijanden en uit de hand van alle die ons haten. Er is zelfs in vers 5 van dit hoofdstuk sprake van broeders die ons haten. Gedreven door de machten der duisternis. Die verbonden zijn met de tegenstander. Die bezet gebied zijn. En dan komt die wraak van onze God. En weet u wat die wraak is? Een zoon wordt ons geboren. Er is een kind wordt ons gegeven. Een zoon wordt ons geboren. Die gaat ons verlossen uit de hand van al onze vijanden. En daarom is daar zoveel rumoer in de geestenwereld. Die gaat eraan vooraf. In het hemelse Jeruzalem, in de tempel Gods, maar ook in dat koninkrijk van Satan. En dan komen die engelen in het geweer, die daar hun verblijf hebben. Die krachtige helden, die zijn woord volvoeren, die luisteren naar het geklank van Gods stem, die aan Gods volk gaan openbaren de tijd waarin ze leven, de volheid des tijds waarin ook wij weer gekomen zijn, dat die ingegaan is. En dan verschijnt Gabriël, de engel die voor God staat, en hij verschijnt aan een priester die daar zijn dienst verricht in de tempel. En hij zegt, er zal een man geboren worden. Je krijgt een zoon. En je krijgt een zoon, dat is zijn onvruchtbare vrouw. Is het wonder dat de Heer zegt, zou ik ontsluiten en niet doen baren? Dan merk je opeens, dan gaat er iets gebeuren in de zichtbare wereld dat een beeld is van de geestelijke wereld. Er komen weer geboorten, die door God tot stand gebracht. En later verschijnt die engel aan Maria. En dan wordt het geheim nog groter. Want hij verkondigt grote blijdschap. En hij zegt aan Maria dat uit haar zal geboren worden, uit haar de maagd, een man die op de troon van zijn vader David zou zitten in de hemelse gewesten. En dan komen die hemelboden en ze zingen en spreken en getuigen in de velden van Efrata. Vraag mij of die wereld de geest in beweging is gekomen. Er is rumoer, er is een stem gehoord in de tempel Gods, in het hemelse Jeruzalem. Kijk, dan merk je dat je een profeet moet zijn om niet de dingen te verkondigen die je ziet, maar die je niet ziet. Dat je daar een radar voor moet hebben. Een antenne om die dingen van God op te vangen. Dat kan alleen een profeet. De menselijke geesten komen in beweging. De herders komen in beweging met hun menselijke geest. Ze worden ingelicht. Anna, de profetes, hoort de stem van God. De oude Simeon krijgt de signalen uit de hemel. Ze zijn allemaal present. Waarom? Omdat ze de stem van God hebben gehoord in hun binnenste ingewand. En als je door wil gaan met het leven met de Heer, zou je ook die stem moeten herkennen. Want anders gaat alles hier voorbij. Dan werkt het niet op je in. Dan zie je alleen de buitenkant. Maar die binnenkant, die moet gaan leven. Je moet de hemelse signalen kunnen opvangen. Anna, de profetes, die werd erdoor vertroost. En die oude Simeon, die wist het. Ik zal het zien. Ik zal het meemaken. God kan iemand een instrument in zijn hand, kan God duidelijk maken. Jij maakt het nog mee waar je naar uitgezien hebt. Maar die hemelse gewesten, die zijn nog meer in beroering. Het gaat niet alleen over engelen die ons omringen, maar het gaat ook over de boze geesten. Die zijn ook present. Want die vijand die zoekt ook mensen die hij kan inspireren. En dan moet hij mensen hebben van hoog niveau, die wat in de melk te brokkelen hebben. Hij wil die mensen gebruiken om dat werk Gods tegen te staan. En waarin werkt hij allereerst? In die magiërs, in die vorsten die uit het oosten komen. Die astrologen. Die kan hij inlichten over die ster. Die kan hij inlichten over een geboren koning der Joden. En waar brengen zij het nieuws? Uitgesproken bij Herodes. U ziet het, die geestenwereld is in beweging. Die wil dat weerhouden. En als Herodes dat hoort, dan is hij ontsteld. En als de mensen in Jeruzalem dat horen, dan zijn ze ook ontsteld, staat er in Lucas. Geheel Jeruzalem met hem. Die boze geesten, die hebben mensen genomen van hoog niveau. Zij kwamen uit de bakermat van de magie. waar de sterrenwichelarij was geconcentreerd. En ze geven hun boodschap door aan die grootmoordenaar, die notabene zelfs zijn eigen zoon had gedood. Die zijn eigen kinderen doodde. Nou, daar brengen zij hun tijding dat er een koning is geboren. En wat doet hij? Die schakelt de geestelijke leidslieden in. Die zegt, daar wil ik meer van weten. Die moeten mij vertellen waar dat kind te vinden is. En die vertellen het hem nauwkeurig, want ze kennen hun Bijbel van A tot Z. En ze zeggen, en gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de geslachten van Juda. Uit u zal geboren worden, die een leidsman zal zijn. Hun kennis was groot. Maar weet je wat deze mensen misten? De geestenprofetie. Zij misten dat contact. Zij misten die gemeenschap met God zelf. Ze wisten alles. Maar ze waren ziende blind en horende doof. Want ze konden de stem van God niet vernemen. En als die geest niet meegetuigt in onze gemeente, dan gaan we dezelfde weg op. Dan gaan we met al onze kennis van de hemelse gewesten dan toch onder. Ja, als wij die stem van de profetie weigeren te verstaan, als we die van de hand wijzen, nou, dan gaan we ook onder. Dan worden wij zelfs vijanden van het evangelie. Want er staat dan, worden wij die broeders die ons haten, zegt Jesaja. En merkwaardig, Herodes zal dat kind niet doden. Hij had het wel gedood. Maar wie gaat dat kind doden? Ja. Wie heeft eenmaal dat kind gedood? Dat is Herodes niet geweest. Maar dat was weggelegd voor de overpriesters en de schriftgeleerden die daarbij gehaald werden. Zover was het gekomen. Die hebben gezegd, hij doodt hem, hangt hem aan het kruis. Dat is merkwaardig. Nee? Dat zijn juist de leidslieden geweest, de vrome leidslieden. Maar ze waren gespleten in hun denken en ze kenden de stem van God niet. Ze wisten veel. Dat is het gevaar als je opgevoed bent in deze dingen. Dat je de klanken kent. En dan zegt men het volk dat het geklank kent. Maar als het niet meer is, dan gaat het met het geklank onder. De overpriesters en schriftgeleerden. Weet u wat Jezus tot hen zei? Je bent uit je vader de duivel. Die inspireert je. Dat heeft Jezus niet tegen Herodes gezegd en ook niet tot Pilatus. Maar dat heeft hij gezegd tot de schriftgeleerden en overpriesters. En heeft tot één uit eigen kring gezegd. Heeft gezegd, één van u is een duivel. Dat was Judas. Kijk, die hebben Jezus aan het kruis genageld. Dat zijn die in de tempel waren. Maar tegelijkertijd waren ze verbonden met het rijk der duisternis. Kinderen van de boze. En dan zegt Jesaja, dat volk Gods, dat is niet klaar om de Zoon van God te ontvangen. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn begroet? Gij is werelds hoogst verlangen. Maar dat hadden die mensen niet, dat verlangen. Dat kende Israël niet. Dat kende dat volk van God niet. En waarom niet? Omdat het niet in dat woord geloofde dat het hun betrof. Zij geloofden dat abstract, als een leer, als een dogma. Maar het leefde niet in hun hart. En dan zegt vers 7, wat ik u voorgelezen heb. Dat kind Jezus is geboren uit een volk dat kende geen weeën. Dat kende geen smarten, dat kende geen barensnood. Dat kende geen verdrukkingen. Om des woords wil. Kijk, dat volk heeft Jezus voortgebracht en wist het nog ineens. Welke vrouw weet nu niet dat het een kind voortbrengt? Dat weet ze uit haar pijnen wel. Nou, dat volk had niet de minste pijn. Geen verdrukkingen. Dat is 750 jaar tevoren gepredikt. Hoe dat zou toegaan als de Messias zou geboren worden. Voordat haar weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Jezus is geboren, die zoon is geboren. Maar ze heeft er niets van gemerkt. Slechts een rest uit het volk, een kleine groep, was bij de geboorte van Jezus betrokken. En die geloofde erin. Zo'n oude Simeon. En zo'n een heel hoogbejaarde, Anna, de profetes, die geloofde het. En de familie van Jezus Christus. En de herders, de eenvoudige lieden op het veld. Zonder smarten. Want Gods woord gaat toch door. En als hij uit zijn volk men niet, geen mensen ziet die zijn stem horen, dan gaat het hem voorbij. Jesaja is de profeet van de zoon. Hij spreekt hier over die zoon voor de derde maal. Hij had het al tot de goddeloze koning Agas gezegd, die een bondgenootschap aan wilde gaan met Assyrië. Hij zegt, God zal je wel helpen als je op hem vertrouwt. Eis u een teken in de hemel of op de aarde, het zal je gegeven worden. En dan wordt Agas wordt vroom. Hij zegt, ik ga God niet verzoeken. Nee, dat doen we niet, ik vraag geen teken. Dat doen we vrome mensen niet. En dan zegt de profeet, God zelf zal jou een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En men zal zijn naam heten Immanuel. God zij met ons. En hij profeteerde dat het licht de duisternis zou overwinnen. De wraak van God zou ten uitvoer gebracht worden. Op mensen, nee, op die machten der duisternis. Want dan gaat hij spreken voor de tweede maal over een zoon. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En dan zou God zijn plannen ten uitvoer brengen door middel van dit kind. Want het juk dat ons drukte, zegt hij dan. En de roede van de drijver die ons altijd weer opjaagt en opjut, die heeft hij verbroken. Hij heeft die dreiger uitgeschakeld. En elke schoen die dreunend stampt en die schrik aanjaagt en die beangst en elke mantel die in bloed gewenteld is, heel die vuile troep, die wordt verbrand. Aan het vuur prijsgegeven. Heel dat duivelse heerleger zal verdwijnen. Want een zoon is ons geboren. Hier staat niet een kind, een zoon is ons geboren. Een mannelijke zoon. En die zal de vijand onmachtig maken. Want de heerschappij in de geestelijke wereld heerst op zijn schouders. En hij leeft. Hij leeft. Jezus leeft, staat erop, zie ik. Ja, en hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en dan ook op de aarde. En men noemt zijn naam wonderbare raadsman, sterke God, vader, eeuwige vader, vredevorst. Kijk, dat kerstfeest, dat is een feest van de overwinnaar, van Jezus Christus. En zegt nu Jesaja, en dat is nou het grote geheim. Je zou zeggen, hoe wist hij dat nu? Hij zegt, en dat feest dat gaat door. Houd dat op met dat ene kind. Hij zegt, wie heeft zoiets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht? Of een heel volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of ze baarde haar kinderen. Dan spreekt hij in het meervoud. Hij zegt, er is een zoon geboren, en niemand heeft het opgemerkt van het volk, en dan komen die kinderen. De Heer neemt geen genoegen met één kind, met één zoon. Er zullen er velen komen. Het is Gods bedoeling niet dat hij maar één zoon zou hebben. Hij wil er vele hebben. Jezus was het begin, de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Het woord Gods had de baarmoeder van Maria geopend. En die zou open blijven. Het is merkwaardig dat de valse theologie zegt dat Maria geen kinderen meer heeft gehad. Heel merkwaardig dat die baarmoeder dus op de een of andere wijze niet meer gewerkt heeft. En men zegt, ja, Maria die heeft maar één zoon gehad. U vindt het in de Statenvertaling. U vindt het in de Roomse Kerk, die gedachte. Ja. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat Jezus nog vier broers had. Ze worden bij namen genoemd. Hij zegt zelfs dat Jezus nog zusters had. En als zusters, dan moeten er minstens twee geweest zijn. Dus er waren, in elk geval, was het al een gezin van 7 kinderen. Dat is een gezin van 9 personen, ja. 9 personen. Je zou vandaag in de dag zou je een kleur krijgen als je het vertelde, in onze moderne maatschappij. Tja. Dat natuurlijke leven, ja, dat is weg, hè. Daar is geen plaats meer voor het gewone leven. Dat was toen nog wel. Maar de Heere zegt, zou ik, die de baarmoeder geopend heb, zou die niet open blijven? Zou ik ontsluiten en niet doen baren? Of ben ik een die doet baren en toesluit? De baarmoeder van Maria werd niet toegesloten. Maar in de geestelijke wereld was dat hetzelfde. En weet je wat er gebaard werd? Kinderen Gods. Wedergeboren kinderen Gods. Dat waren de discipelen. Dat was de gemeente in Jeruzalem. Dat is, Jeruzalem gaat zich verheugen met Jeruzalem Sion. God ging door, maar dat ging wel gepaard met smarten en verdrukkingen. Daar staat, Sion heeft weeën gekregen en ze heeft kinderen in het meervoud gebaard. Want die discipelen hadden het zo gemakkelijk niet. Als dat evangelie van Jezus Christus door Juda gaat, door Judea en in Jeruzalem, dan komt het verzet. Dan komt de vervolging. En deze kinderen die werden overgezet in het nieuwe Jeruzalem. Paulus zegt, dat is onze moeder. Opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende moederborst. Dat heeft Paulus ook gedaan. Dat hebben de discipelen gedaan. Overgezet in het nieuwe Jeruzalem. En Paulus zegt, dat is mijn moeder. Daar wil ik mijn melk halen. Daar wil ik het water drinken des levens. Daar word ik vervuld met de Heilige Geest. Daarvoor, gij zult zuigen en tot verzadigings toe. Haar vertroostende moederschoot, het hemelse Jeruzalem. Daar kan geen enkele moeder tegenaan in de geestelijke wereld. Ook die dode kerk niet, in het oude verbond. Maar dat kan alleen het hemelse Jeruzalem geven. Daar werkt de Heilige Geest in het hemelse Jeruzalem. Daar zijn stromen van levend water. En aan die stromen van levend water staat het geboomte des levens. Daar spuit het water als een fontein omhoog. Daar is de rivier des levens die het geboomte des levens laaft. Dat spreekt Jesaja allemaal uit in zijn laatste hoofdstuk. Een wereldomvattend plan van God. En het komt er zomaar uit te rollen. Hij voorspelt dingen die voor een Jood onaanvaardbaar waren. En toch zijn ze vervuld. Want weet u wat hij zegt? De tijd komt, mensen. In vers 18. De tijd komt om alle volkeren en talen te vergaderen. Dat zou je tegen een Jood moeten zeggen. Hoogstens zei hij, ja, we gaan een paar Jodengenoten maken, een paar proselieten. Nee, de tijd komt om alle volken en talen te vergaderen. Zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. Ik zal onder hen een teken doen. Ik zal ze laten komen, allemaal uit die vreemde landen, Tarsus, van Paulus vandaan. Pul en Lut, in Noord-Afrika. En de boogspan in Tubal en Javan, bij de Caucasus en andere volken. Dus hij zegt, ver weg, de kustlanden van de Middellandse Zee. Mensen die mijn heerlijkheid niet hebben gekend, die zullen het nu ontvangen. En ze zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de Heere. Op paarden en op wagens, op draagstoelen, op muildieren en op snelle kamelen naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem. We zouden zeggen, wat is dat nou weer? Op paarden en op wagens en op draagstoelen en op muildieren. Hij zegt dit evangelie, en dat is voor een Jood onaanvaardbaar. Hij zegt dit gaat de hele wereld over. En dat maakt geen Jodengenoten, maar dat maakt priesters en levieten, noemden ze. En dat is gebeurd. Hoe kan dat nu iemand 2800 jaar van tevoren zien? Dat dit evangelie verkondigd is. Over de ganse wereld. En we zeggen, ja, maar hoe? Ja, nou zegt hij ook. Op honderden manieren. Ze kwamen op paarden en op wagens. En op draagstoelen en op muildieren en snelle kamelen. Nou ja, de een die verkondigde het evangelie zus. En de andere die verkondigde het weer onder een ander aspect. En zo is het evangelie doorgegaan. Over deze wereld, met de een aan die kerk en de ander aan die gemeente en aan die stroming behorende. Hij zegt, ze hebben allemaal Jezus verkondigd, ja, tot aan het leger des heils toe en ze zijn over de wereld getrokken. Op kamelen en paarden en heel die variant, hè. Daar moet je eens even over nadenken, dat heeft nou Jesaja verteld. En dat zijn geen minderwaardigen die dan maar onder Israël staan, maar hij zegt, nee. Ze zullen onder hen zullen priesters zijn in vers 21. En ook uit hen zal ik er nemen tot priesters en tot levieten. Tot priesters die een priesterlijk werk doen. Die leraars zijn. Priesters die gaven les. En die voorop stonden. En de levieten die hen hielpen, die mede de dienst hielpen uitvoeren. 2800 jaar geleden. Kijk, dan moet je de geestenprofetie hebben. En nu kun je in een discotheek zitten. Je kunt in een bioscoop zitten. Je kunt op een voetbalveld zitten. Je kunt zijn in de wereld waar je wilt. Maar je zult die geest van de profetie nergens tegenkomen. Dat vind je bij Gods volk. Die de stem hebben gehoord in het binnenste ingewand. Ze zullen al uw broeders brengen uit de volken. Als een offer van de Heer. Er is een rijke verscheidenheid. Snelle kamelen. Draagstoelen. Paarden en wagens. Dat is de verscheidenheid waarop het evangelie in deze wereld is gebracht en gepredikt. Vele wedergeboren in het nieuwe Jeruzalem. Ja, dat is gebeurd. Want wij ontkennen dat niet. Dat daar het evangelie... Wij hebben het evangelie te danken aan zulke predikers. Dat ze hier gekomen zijn. Dat er mensen gekomen zijn, ook onder de Germanen. Dat hier predikers zijn geweest. Die het evangelie in ons land hebben gebracht. Denk maar aan Bonifacius in Dokkum. Vermoord in 754, leerde ik vroeger. Ja. Na Christus. Ja. Dat was al 1600 jaar na. Jesaja. Maar die zijn ook in Amerika geweest. Die zijn ook in Australië geweest. En ook onder de Eskimo's. Hans Eigedin. En ga maar door. Ze zijn in China geweest. Taylor. Hudson Taylor. En die priesters die eruit gekomen zijn, dat waren de gezalfde gods. Mannen door God geroepen. Die overal het evangelie van Jezus Christus hebben verkondigd. En de levieten hebben hen ondersteund. En dan staat er, en zo zal uw naam Israël blijven bestaan. De naam van Israël, zegt Jesaja hier, die wordt niet uitgeroeid. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, zegt vers 22, luidt het woord des Heren. Zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. De naam van Israël blijft bestaan. Bij een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dan zie je nog, op die nieuwe aarde zie je de stad Gods, het hemelse Jeruzalem. En op zijn poorten staan de namen van de 12 stammen Israëls. Nou, dat is het nou. Dan zeggen we, en dat zijn wij. Het geestelijke Israël. En er staan de namen van de 12 apostelen. Mannen uit de Joden. En de namen van het Israël Gods. En wij zijn allemaal in die stad. Als een grote menigte. Jesaja 42 vers 9 zegt. Zal ik eens wat vertellen? Het vroegere, zie het is uitgekomen. Zeg nou maar dat het niet uitgekomen is. En nieuwe dingen ga ik u verkondigen. Voordat ze uitspruiten, doe ik ze u horen. Er komt nog iets na 2800 jaar. Wonderlijk voor de Joden, niet te verwerken. Men dacht alleen maar aan proselieten maken. Jezus zegt, je reist zeeënland om één Jodengenoot te maken. Maar wij reizen wel zeeënland om Jodengenoot te maken. Nou maar van het hemelse Sion. Van het Israël Gods. Een boodschap dat de heidenen konden komen. En dat er priesters uit zouden komen. Levieten, dat waren de hoogste in stand. Uit de stam van Levi, uit de stam van Aaron, de priesters. Dat was zelfs voor de apostelen moeilijk te verteren. Denk maar aan Petrus, die moest een linnen laken uit de hemel zien dalen. Denk aan de strijd die Paulus gehad heeft. Om dat bij de mensen te brengen, dat wij niet minder zijn. En dan gaat de profeet door. Hij zegt, maar er zijn nog meer dingen. Want ik ga u de toekomstige dingen vertellen. Die vind je nergens hoor. Die vind je alleen in de schrift. Die vind je alleen bij mensen die geïnspireerd worden door Gods geest. Die gaan dat ook zien. Oh, er zijn mensen die lezen dat hoofdstuk en zeggen, ik snap er niks van. Waarom niet? Omdat ze niet geestelijk kunnen denken. Welke verwachtingen hebben wij nu? En we zeggen, ja, we hebben weer een advent. Jezus zegt, ik kom terug. Ik kom weder. Ja. Een nieuw advent. Ja, maar voordat dat nieuwe advent komt, voordat Jezus komt, dan komt er weer een rumoer in de tempel. Dan is er weer een gedruis en een gerommel in de geestelijke wereld. Wat dacht u? Want die komst die gaat niet ongemerkt aan de geestelijke wereld voorbij. Jacobus zegt, heb nou maar geduld, broeders. totdat de parousia des Heren komt. Want de landman die wacht op de kostelijke vrucht van de aarde. En die heeft geduld. Want die gemeente die moet worden onberispelijk en zuiver. En dan moet de vroege en de late regen erop vallen. Maar voor dat gebeurt, nou dan komt de hel in beweging. Maar ook de hemel. Er is nog een nieuwe barenstijd. Er komt nog een tijd dat er weer een volk Gods gebaard wordt. Niet van kinderen, maar van zonen. Wij leven ook in een afvallige tijd. Een tijd van recessie, van achteruitgang. Maar dat rumoer, dat horen we wel. Wij zien dat de geestenwereld in beweging is geweest. Wij zien dat die wereldrijken weer opkomen. Wij zien hoe de mensen in de kerken een verbond sluiten met de tijdgeest. Dat ze alles wat de wereld te bieden hebben overnemen. De demonen zijn actiever dan ooit tevoren. En dan zul je zien dat er velen ons gaan verlaten. Mensen die dit woord gehoord hebben en het zegt hun niets meer. Omdat ze het niet ter harte nemen. Maar Paulus zegt tot hen die dat woord aanvaard hadden, ik ga je wederom baren. Mijn kinderkens, die ik wederom ben bezig te baren. En hou je ver van de leugens, want ze zullen de leugen geloven als de waarheid, als je daarin tuint. Ook Jesaja beschrijft dat. Hij zegt, weet je wat er gebeuren zal? Er zullen mensen zijn die zich heiligen en reinigen om achter die ene man in het midden naar de hoven te gaan. Die zwijnenvlees eten, gruwelijke beesten en muizen zullen tezamen verdwijnen. Hij zegt, ze zullen achter zo'n ene man aangaan in zo'n tuin. En die zal zeggen, ik ben het. En de ander zegt, ik ben het. En al die, allemaal achter een man aan. Maar wij gaan achter dat woord Gods aan. Achter dat geopenbaarde woord, gesteund door de profetie. Door de ware profetie. Ook voor ons in 1982 is een geweldig gedruis geweest. Een rumoer in de geestelijke wereld. Nou, prijs de Heer. Want dan volgt een geweldige opleving. Heb je het nou in de gaten? Dan zeg je, hoe bestaat het? Hoe kan het? Hoe is het mogelijk geweest? Nou, de Heer zegt, ja, dat is nou de geestenwereld. Hè? Die is in beweging geweest. En dan zegt vers 19, maar God gaat onder ons een teken doen. Dan is het geen maagd die gaat baren. Maar ik lees in Openbaring 12, een vrouw. Ik zag een groot teken in de hemel, een vrouw. Die was in barensnood en in weeën om te baren. En ze schreeuwde in haar weeën. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen. Ja. Daar zien wij nu naar uit. En wij zeggen, Heer, wij danken u. Wij horen dat rumoer al in de hemelse gewesten. En ieder maakt dat mee. En wij hebben het als gemeente meegemaakt. De Heer zegt, er staan grote dingen te gebeuren. Daarom is het gebeurd. Ik ga mijn dorstvloer doorzuiveren. Maar hij gaat hem ook doorzuiveren voor alle die wel meelopen, maar nog met de zonde contact houden. Er zijn tegenslagen geweest, verdrukkingen geweest, miskenningen. Maar de Heer gaat ons vergelden, staat er, voor alles wat wij geleden hebben. De tijd is gekomen dat wij Jezus Christus gaan openbaren in zijn machtig herstelwerk. Dan is het niet, er worden kinderen gebaard in Openbaring 12, maar zij baarden een mannelijke zoon. Een mannelijke zoon, een man. Want die man Gods en die zonen Gods, die zullen het werk overnemen. Het nieuwe jaar, broeders en zusters, wordt een goed jaar. We zijn een christelijke kerk, niet in de gunst des tijds, maar in haar heiland. Sterk. Wij gaan opnieuw als gemeente baren. Zodat Christus gestalte krijgt in ons. Wederom, zegt Paulus, wederom baren. En dan zien we weer die draak. Die daar stond om het kind te verslinden. Bij Herodes. Dan zien we die weer bij die vrouw staan. Om dat kind te verslinden. Dat weten we. Maar we zijn niet verslagen, want dat kind is niet te verslinden. Dat ontsnapt, dat ontkomt. En zo zijn wij, na 20 jaar, na deze gemeente gebouwd te hebben, zijn we ook niet verslagen. Want we staan in een nieuwe tijd. We zeggen prijs de Heer. Een tijd van grote veranderingen. Maar onze gemeente is zo veranderd, dat we zeggen prijs de Heer. Voor al de moeite en de pijnen en de weeën die we doorstaan hebben. Dat je zou soms denken, zou het er helemaal aangaan. Dan wordt het koninkrijk Gods in ons geopenbaard. Weet u hoe? In een sfeer van liefde. In een sfeer van blijdschap. In een sfeer van eendracht. In een sfeer van zekerheid. De veranderingen zien we. En we prijzen de Heer. En ik ben blij met een voorganger die 20 jaar geleden al tot voorganger werd benoemd. En die nu dit werk van ons gaat voortzetten. Wij, mijn vrouw en ik, we zijn al over de 70. En we hebben net gedaan als Kees de Groot nu gedaan heeft. We zeggen, laat het maar aan de nieuwe generatie over. Je moet weten de tijd waarin je leeft. En de tijd waarin je je werk kunt beëindigen. En dan heeft de Heer nog wel wat weggelegd. Dat is zijn geheim. Maar dan moet je de stem van de profetie verstaan. Maar de Heer gaat met de gemeente door. Wees u er zeker van. Want we hebben die gemeente gebouwd in contact met God. We hebben die gemeente gebouwd in gemeenschap met de Heilige Geest. We hebben niet onszelf gezocht, we hebben in ons leven altijd God gezocht. Zonder enige voorwaarden. Nou, en de Heer die zal dat belonen. De Heer die zegt, ik zal je vele malen vergelden. Het is de dag der wraak onze Gods, dat wil zeggen dat de machten der duisternis, die krijgen op hun nek. Die worden geweerd. Als God wraak neemt, dan neemt hij wraak op onze vijanden in de geestelijke wereld, niet op mensen. Daar zoeken we geen wraak op. Die zoeken we te helpen. Dan wordt het koninkrijk Gods in deze gemeente geopenbaard. En zegt dan maar prijs hier. Daar kunt u zeker van zijn. Ik zou zeggen, dat zeggen we bij ons afscheid. Wees er zeker van, we gaan een goede tijd tegemoet. God zal zijn herstelplan in ons ten uitvoer brengen. Die zonen Gods worden geopenbaard. Je moet ergens komen. En dan kun je zeggen, de Heer vertoeft. Maar de Heer die zegt, kijk, dat rumoer heb je gehoord. Je hebt die stem gehoord. Je hebt die machten gezien. Wees daarvan verzekerd, er komt een blijde tijd achter. Immanuel, God is met ons. En God is ook in ons. Prijs de Heer. Amen.